Goedemorgen iedereen. Ja, het is toch weer gelukt om weer een keer in jullie midden te zijn. En we zijn heel dankbaar voor ook alle gebeden, ook vanuit de gemeente Echtegem. Jullie hebben veel ook voor ons gebeden. En ja, de Heer heeft veel gebeden verhoord. Want uiteindelijk mag ik weer voor jullie staan en ik ben eigenlijk weer ja, terug de oude, zou ik zeggen. Of misschien iets jonger. Dat weet ik niet precies, maar het gaat heel goed. Ik ben heel bijzonder dat de Heer ook heel dicht bij je is als je het moeilijk hebt. En als je zo'n operatie moet ondergaan. Dank u, Heer. Ik wil vanmorgen met jullie ja, eigenlijk over een heel moeilijk onderwerp spreken. Heel lastig. Ik weet niet of je er zelf eens aan toe komt om erover te spreken. Als mensen daarover praten en je wilt in een gesprek mengen. Israël. Lastig? Wat moet je zeggen als het over Israël gaat? Nou, eerst misschien even, hebben wij er echt iets mee te maken met Israël? We zijn onlosmakelijk verbonden met Israël als de gemeente van Jezus Christus. We zijn de gemeente die is uit de volkeren, uit de heidense volken. Ja, we zijn allemaal heidenen. Hè? Of waren, of we komen uit de heidenen. En we mogen nu in de gemeente zijn. Zoals Johannes benadrukte, het is zo'n grote genade. We mogen bij de Heer horen, bij zijn gemeente. Maar zijn we verbonden? Zijn we zo enorm verbonden met Israël? Vindt u het spannend om dagelijks of regelmatig naar het nieuws te kijken, naar hoe het staat en hoe het gaat in Israël? Volgen we dat een beetje? Of stel je voor dat Israël, wat vele landen willen, vernietigd wordt. Wat dan? Dan hebben we een probleem, hè? Hebben wij een probleem? Wij vechten niet. We zitten gewoon veilig hier. Maar toch, de gemeente is, als je kijkt naar Romeinen 9, 10 en 11, dat ga je niet lezen zo nu, maar u kent het waarschijnlijk wel. De gemeente, die is als een tak geënt op de stam. En dat is Israël. Dat is Israël. Als de stam plotseling zou verdwijnen, wat dan? Waar blijven we dan? We zijn heel erg verbonden met Israël. Daarom, het is goed hoe lastig het ook is om te blijven bidden voor Israël. Om te proberen te volgen. Er zijn kanalen om het te volgen, wat er gebeurt. En ook hoe je kan bidden voor Israël, want dat is lastig. Hoe moet je nu bidden? Er zijn zoveel mensen, slachtoffer van de oorlog op zich. Niet alleen in Israël, maar ook in Gaza. Alleen we horen meestal één kant. Deze week hoorde ik Rabijn Evers iets interessants zeggen. Om even een indruk te hebben van wat die oorlog eigenlijk is. Stel je nou eens voor dat hier oorlog zou komen. België, Nederland, Frankrijk, België is omgeven door Nederland, Duitsland, Frankrijk. En dat die landen België willen veroveren. En wordt op één jaar worden er 21.000 raketten op België afgeschoten. 21.000 op één jaar. Wat zouden we doen? Maar dat gebeurt niet echt, hè? Maar dat is gebeurd in Israël. We horen alleen maar over alle bombardementen van Israël op Jordaan, op Hezbollah, op Hamas en zo. Maar er zijn 21.000 raketten afgeschoten binnen één jaar van 7 oktober 23 tot 7 oktober 24. En ze komen van alle kanten. Van Hamas, van Hezbollah, naar boven, van de Houthis, ver in het zuiden, en van Iran. Dus als je een plaatje bekijkt, dan snap je eigenlijk niet goed, hoe is het mogelijk dat het land nog bestaat? Hoe is dat mogelijk? Hebt u een antwoord? Wat zou ons antwoord zijn? Ja, wat is het antwoord? De Allerhoogste. Ja. Ja, dat is heel goed. Daar zal ik mee beginnen. Ik ga één tekst lezen. Ik wil straks naar een hoopvol Bijbelgedeelte uit het profetische woord. Want eigenlijk moet je het profetische woord lezen als je meer wil weten. Maar ik ga één tekst uit Deuteronomium lezen. Deuteronomium 7. Ook een geweldig boek om te lezen eigenlijk. Deuteronomium 7. Daar zien we wat wij moeten weten als we bidden voor Israël of als we denken aan Israël. Ik wil er ook bij zeggen, het is heel moeilijk. Ook christenen hebben het heel moeilijk. Hoe moet je nu daar tegenover staan? En er zijn heel veel christenen die veroordelen Israël langs alle kanten, in kerken dus. Maar het is moeilijk. Wat moet je nu bidden? Precies. Nou, wat belangrijk is om dit te weten. Dus Deuteronomium 7, vers 6. Dat zal helpen om iets te begrijpen van Israël, het volk van God. Daar staat, dat zijn allemaal woorden van Mozes. Mozes mag dit doorgeven. En Mozes mag dit zeggen. Want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. In een andere vertaling staat zijn persoonlijk eigendom. Dat is Israël. Hebben ze dat verdiend? Nu, vanmorgen horen we al dat wij christen zijn. Dat is puur door genade. En zo is het met Israël ook. Want het is, ja, eigenlijk, je moet even voorzichtig zijn, maar het is eigenlijk een heel lastig volk. God zelf heeft er moeite mee. God heeft het volk uitgekozen om het als een persoonlijk eigendom te hebben. Hij heeft een plan daarmee. En God is bezig dat plan uit te werken. Dus daarom is er hoop ook voor de toekomst. Maar er zijn momenten dat God zelf zegt, ik stop ermee. Hij wil ermee stoppen, omdat het zo'n eigenzinnig, lastig volk is. Maar dan zien we ook iets van onszelf. Wij zijn zelf ook soms hele lastige mensen, ondankbare mensen. We willen het allemaal op onze eigen manier doen, toch? En we gaan onze eigen weg. Dat was zo met dat volkje van Israël, dat volkje van God, een klein volk, maar uitgekozen. U heeft de Heere uw God uit die volken van, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren, om zijn eigen volk te zijn. Nou, er zijn heel veel volken, ook nu, in de wereld. En een groot deel van die volken zijn allemaal gericht op, eigenlijk op het veroordelen van Israël. Ik weet niet hoeveel landen er aangesloten zijn bij de Verenigde Naties. Weet iemand dat misschien? Ik geloof iets meer dan 200. En een groot deel is tegen Israël. Israël moet veroordeeld worden. Maar het is Gods volk. En daarom ook dat het zo'n bijzondere plaats inneemt. En ook zo bijzonder geviseerd wordt door alle volken die vijanden rondom. Dat is altijd zo geweest in het bestaan van Israël. Maar wij zijn verbonden met hen. En wij worden geacht om daarvoor te bidden. Maar wat helpt om het te begrijpen, dat is als we proberen het te zien zoals God het ziet. En God kijkt vanuit de hemel. Psalm 2, als u die kent, ja, die kennen we misschien, Psalm 2, daar staat dat God vanuit de hemel kijkt naar de de machtigen, de koningen, de edelen, de wereldleiders eigenlijk. En hij ziet toe. En er staat er, dat klinkt een beetje raar, maar er staat dat God lacht. Nou, God vindt het niet leuk hoor. Maar God, dat lachen van God, dat is, ach, wat zijn ze aan het doen? Wacht tot het oordeel komt, wat het gaat komen. Dus God staat erboven en hij kijkt van bovenuit naar wat er gebeurt hier op aarde. Eigenlijk is het zo dat Psalm 2 helpt ons om een hemelse visie te hebben op dit alles. Als we kijken naar wat we lezen in de krant of zien op de media, op het nieuws, dan is het heel moeilijk om iets te begrijpen van wat er gebeurt. Wat ziet u op het nieuws? Ik weet niet welk nieuws u kijkt. De VRT-nieuws. Wij kijken ook naar de NOS natuurlijk in Nederland. Maar we kijken ook naar de VRT, want we willen graag volgen wat er in België gebeurt. Maar die nieuwsberichtgeving is ontzettend gekleurd. En alleen als je bronnen vindt om de andere kant te horen, dan hoor je de andere kant, want anders hoor je het niet. Weet je nog in het begin dat er een bericht was, in het begin van de oorlog, dat Israël een ziekenhuis had gebombardeerd. Kan je nog herinneren? Dat was helemaal in het begin. Dat is al meer dan een jaar geleden nu. Verschrikkelijk toch? Verschrikkelijk toch om het ziekenhuis te bombarderen? Dat was het bericht. Maar wat was er gebeurd? Er was een mislukte raket was van Hamas was neergestort op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Het was geen grote bom, maar het was natuurlijk een hele hoop schade, een hele hoop lawaai. Maar dat kwam van Hamas. Een mislukte raket. Dat kan ook gebeuren, toch? Maar dat kostte heel veel moeite om te ontdekken en om in het nieuws te krijgen wat er eigenlijk gebeurd was. En ik denk dat de Arabische zenders het nooit geloofd hebben, dat het hun eigen schuld was. Nu, doet Israël alles goed? Nee, helemaal niet. Er worden heel veel fouten gemaakt en je kan je afvragen, maar dat kunnen wij ook niet begrijpen, is dat nu de goede tactiek van premier Netanyahu om dit allemaal te doen op deze manier? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Want ik weet dat er één ding echt nodig is voor Israël. En dat is dat zij op hun knieën gaan, dat ze naar God teruggaan. En God wacht tot zijn volk terugkeert. Zoals in de geschiedenis, in de 3000 jaar geschiedenis van Israël, steeds nodig was. Want eigenlijk, het is een hele trieste geschiedenis van Israël. Sinds die aanval van Hamas op Israël ben ik weer een keer begonnen om de geschiedenis van Israël te lezen in de Bijbel. Dus vanaf Deuteronomium en dan door de koningen en de kronieken tot Esther toe. En dan zie je dat er voortdurend hetzelfde gebeurt. Israël wordt gered door God en begint direct zijn eigen weg te gaan. Het begin van Israël. Het is ongelooflijk. Mozes die wordt door God geroepen. Hij mag de berg op om God te ontmoeten. Geweldige vreugde toch voor heel het volk. Maar het duurt 40 dagen. Dat is nog niet zo lang toch? Maar dat is zo lang. Dat is te lang voor het volk. Wie moeten ze nu aanbidden? En ze kunnen Aaron ertoe bewegen dat er een gouden kalf wordt gemaakt. In die 40 dagen. En dan hebben ze weer iets om te aanbidden. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En als Mozes dan terugkeert van de berg, dan moet hij nog een keer, want die stenen tafelen, die gooit hij kapot. En ik krijg later nieuwe van God. Maar En het gouden kalf, dat wordt helemaal in elkaar geslagen door Mozes zelf. Wat verschrikkelijk. Ze gaan direct terug naar de afgoden. Nu, voor ons is dat lastig om te begrijpen, de afgoden. Wat zijn de afgoden? Wij hebben ook afgoden. Wij zitten aan heel veel dingen vast, die we nooit los willen laten. En we keren steeds terug. We willen soms, dat merk ik toch, bij heel veel gelovigen. We worden opgeroepen om aangemoedigd om met Gods woord bezig te zijn. Om het woord te lezen. Om te bidden. Maar we zijn zo druk. Voortdurend worden we ervan afgehaald en gestoord om allerlei andere dingen in ons leven. Afgoden. Die kunnen we niet loslaten. We leven natuurlijk in een zeer luxe land hier. Hè? In België, in Nederland, in het Westen. We zijn veel te luxe. We hebben veel te veel. Waar we allemaal mee bezig moeten zijn. En kunnen zijn. En mogen zijn. En hoe lastig is het om vast te houden aan het woord van God. Aan God zelf. Het is goed dat we de zondagmorgen samenkomen. En dat we dat vast hebben. En vasthouden. Als een moment om God te zoeken. Nu, het eerste is, we hebben een hemelse visie nodig als we willen begrijpen wat er gebeurt. Psalm 2, vanuit de hemel ziet God wat er gebeurt. Vanuit de hemel. En in die hemel, daar is een gigantische geestelijke strijd bezig. Machten, overheden. Denkt u aan Daniel, weet u, Daniel was aan het bidden. Hij zocht God, hij zocht de Heere, hij wilde weten wat te doen. En de engel die heeft 2 weken nodig, tijd nodig om bij hem te komen, omdat hij wordt tegengehouden. Er is een geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Nou, we zien daar eigenlijk niet veel van. Maar als je gaat bidden, als je God gaat zoeken, dan ga je dat ontdekken. Dat er is een geestelijke strijd die ons tegenhoudt, die ons afhoudt van het woord, die ons afhoudt van gebed, afhoudt van hemzelf. Een geestelijke strijd. En die is bezig. We zijn door genade behouden, hebben we goed gehoord vanmorgen. Dat betekent dat we zijn overgezet in het koninkrijk van Gods liefde. Uit dit koninkrijk zijn we overgezet naar het koninkrijk van Gods liefde, van de Zoon van Gods liefde. Dat is Colossenzen 1 vers 13. Dat is een hele bijzondere tekst. Dus God heeft ons gepakt toen we tot geloof kwamen. Bent u tot geloof gekomen? Ja? Als u de Heer hebt aangenomen als uw verlosser, dan heeft Hij u opgepakt en u gezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Colossenzen 1 vers 13. Onthoud die tekst en lees hem maar. Het is een bijzondere eye-opener. Dat heeft God gedaan met ons. Maar dat betekent, er zijn 2 rijken. En die rijken die zijn ook in de hemelse gewesten bezig. Maar ja, ik moet oppassen dat ik niet te veel ervan vertel. Want ik zou anders misschien veel te lang spreken. Maar ik wil u meenemen naar het profetische woord. En gewoon een klein stukje uit het profetische woord Jeremia. Jeremia 23. En ik wil dat lezen omdat er iets laat zien van Gods plannen met Israël. Wat gaat er gebeuren? Wat mogen wij nog verwachten? Jeremia 23. Ik weet niet of u vaak in het profetische woord leest of is er iemand daar erg mee bezig? Dat is een lastig, hè? Het profetische woord. Misschien moet ik even iets vertellen van hoe lees je dat nu eigenlijk? Ook Jeremia 23, ik ga het straks lezen, maar hoe lees je zoiets nu? Want dat zijn vaak heel veel teksten, heel veel zinnen en woorden en we begrijpen niet altijd alles. En als je daar meer van wil weten, je gaat in het profetische woord lezen, dan ga je misschien ook dit hoofdstuk lezen en dan lees je dat. Dan heb je het een keer gelezen en dan denk je, tja, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Wat versta ik er eigenlijk van? Wat is heel moeilijk. Maar Het profetische woord, het woord van God, dat wordt duidelijk als je leest en leest en nog een keer leest. En dan gaan het langzamerhand gaan de dingen duidelijk worden. Maar heel praktisch. En een paar praktische tips. Hè. Het is om het profetische woord te begrijpen, dan lees je dat niet zomaar als een nieuwsbericht uit de krant, zeker niet. Maar bid en vraag God om openheid, om iets te begrijpen. Zo mag je het gaan lezen. Als je dat gebeden hebt, dan ga je het lezen. Dan lees je dat. Ik ga vanmorgen lezen 23 vers 1 tot en met 8. Dat stukje. Nou, dan doe je dat als je thuis bent. En dan heb je het gelezen. En dan zeg je misschien, zoals velen, ik begrijp er niet veel van. Oké, dan ga je nog een keer lezen. En dan kom je toch namen tegen. Je komt namen tegen. Ten eerste denk je aan, wie is de schrijver? Dat is Jeremia. Wat weet je eigenlijk van Jeremia? Dan ga je vragen stellen. En dan wordt het langzamerhand, stapje voor stapje, wordt er iets duidelijk. Want Jeremia, die leefde in een lastige tijd. Dat was net zo lastig als nu, denk ik. Jeremia, die leefde in de tijd voor en tijdens de ballingschap. En ja, het is heel goed om iets te weten van de geschiedenis. Ik weet, veel mensen houden niet van geschiedenis. Ik hou er toevallig wel van. Maar je moet eigenlijk een keer zien wat gebeurde. Er was een periode geweest met het tweestammenrijk, Juda en Benjamin. En er was een hele goede koning geweest. Ja, eerst David natuurlijk, maar er zijn al verschillende koningen zijn er geweest. En de koning die Jeremia nog heeft meegemaakt, dat was koning Josia. Koning Josia. Die begon als een klein ventje van 8 jaar, werd koning gemaakt. En er staat dan in de Bijbel, en dat wordt niet van iedere koning gezegd, hij deed wat goed was in de ogen van God. Nou, je kan heel wat bemoedigingen vinden als je in 2 Kronieken of bijvoorbeeld leest over Josia, koning Josia. Maar wat gebeurt er? Nou, hij sterft, want hij maakt ook fouten. En hij gaat in op op de koning van Egypte, die veroveringen wil doen. En hij heeft ervan gehoord en hij denkt, ik ga meedoen. Had hij nooit moeten doen. En hij sterft. En dan komt een zoon op de troon, zijn eerste zoon, maar het is maar een paar maanden, want die wordt afgezet door zijn broer. Die komt dan op de troon en dan kom je uiteindelijk terug bij Zedekia, de koning die ook te maken had met Nebukadnezar. Hij was eigenlijk goddeloos. Een verschrikkelijke, moeilijke situatie. Dus die koningen, die zonen van Josia eerst en dan later Zedekia, die maken het voor Israël heel erg moeilijk. En voor ook Jeremia. Die beschrijven. Ik ga het even lezen, vers 23. Het begin gaat daar eigenlijk over. Jeremia die zegt, wee de herders die de schapen welke ik weid verderven en verstrooien. Luidt het woord des Heren. Daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, tot de herders die mijn volk weiden, gij verstrooit en verstoot mijn schapen en zoekt ze niet op. Zie, ik bezoek aan u de boosheid over uw handelingen, luidt het woord des Heren. De koningen hebben het heel slecht gedaan. En de profeten die er ook waren, maar die niet hetzelfde dachten als Jeremia, die hebben het volk verwaarloosd. Het volk van God, waar zij voor moesten zorgen, die zij moesten leiden. Wat een verantwoordelijkheid is het om een volk, om een gemeente te leiden. Ik heb ondertussen het goede nieuws gehoord dat er 2 oudsten zijn in de gemeente. En 2 diakenen. Of 3? Nee? 3. Ja. Geweldig. Maar wat een enorme taak en een verantwoordelijkheid om te zorgen voor de gemeente. Ik lees verder. Vers 3. Dan zegt God, en ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarheen ik ze heb verdreven. En ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden. En ze zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Dat is goed nieuws. Dat God zelf zal in actie komen. En dat is iets wat steeds herhaald wordt in de geschiedenis van Israël. Daarom is er ook nu hoop voor dit Israël. Dat zo hopeloos in die oorlog vastzit. Er is hoop. God zal reageren. Zoals hij hier zegt, ik zal de rest van mijn schapen verzamelen. Dat is ook een heel interessante tekst. Er wordt af en toe in de profetische woord gesproken over een rest. Niet heel Israël, maar een rest. Is Israël, het Israël van vandaag, is dat wat behouden gaat worden? Is dat wat God zoekt? Of is er toch een rest? Is er een kern van gelovige Joden? Die is er, die zijn er. Maar misschien is er maar een deel van het volk wat nu Israël is. Want wat er gebeurt, het is natuurlijk verschrikkelijk. Maar God zal die rest verzamelen. Uit al de landen waarheen ik ze heb verdreven. En ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden. Ze zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Wanneer gebeurt dat? Jeremia leeft in de tijd dus dat het volk in ballingschap ging, weggevoerd werd. En u weet, als je volgt in de Bijbel, dat 70 jaar later is in Babylonië Kores, koning, een heel bijzondere koning, en die krijgt van God een opdracht om het volk terug te sturen. Is dat dit? Misschien maar een deel. Want hier staat, ik zal ze verzamelen uit al de landen waarheen ik ze heb verdreven. En ik zal ze doen wederkeren. Ja, voor een stukje was dat vanuit Babylonië. Maar pas later, na Christus, na de opstanding, na de stichten van de eerste gemeente, na de Pinksterdag, pas in het jaar 70 wordt opnieuw de tempel verwoest. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het volk verspreid onder alle volken. Onder alle volken, door de Romeinen. Dat was nog niet met Babylonië. Dat was in Babylonië. Maar ze gaan verspreid worden onder alle volken. En God zal ze verzamelen. Dat is iets wat hoort bij deze tijd. Want de Joden zijn verspreid over en onder alle volken. Ik ga even verder lezen. Vers 4. Dan zegt God, ook zal ik over hen herders verwekken om hen te weiden. En ze zullen vrees noch schrik meer hebben. Ze zullen niet gemist worden, luidt het woord des Heren. God zelf zal voor herders zorgen. God zelf gaat zorgen voor zijn volk. Dat ze geen schrik meer hebben, dat is nog niet nu, hè? Helemaal niet, hè? En dat is ook in de geschiedenis van het Joodse volk, het is een verschrikkelijke geschiedenis. Want dat is voortdurend, is dat teruggekomen. Overal in de loop van de eeuwen werden de Joden gezocht en verjaagd. Waren ze niet welkom? Dat is het lot van het Joodse volk. Omdat ze ook steeds weer hun eigen weg gingen en God heeft ze afgestoten. Maar God zal ze terugbrengen. Er staat in vers 5. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken, die zal als koning regeren. De rechtvaardige spruit, dat slaat op de Heer Jezus. Die is gekomen en hij zal opnieuw komen. Nu zien wij uit naar de komst, naar de wederkomst van Jezus. Wat is die nodig? Een belofte aan David, de rechtvaardige spruit, zal hij verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. Dat zal gebeuren. Jezus is gekomen, de Messias is gekomen. En het wonderlijk is, hoort helemaal bij dat Joodse volk. Wat staat er? In de Johannes-evangelie, ze hebben hem verworpen. Jezus is eerst verworpen. En toch, hij zal komen. Hij zal terugkomen. Dat is waar we nu heel dichtbij zijn. Omdat nu is het volk in zo'n grote nood. En de wereld is in grote nood. Niemand is in staat om vrede te brengen. Dat zal alleen Jezus als vredevorst kunnen. De zoon van David, de rechtvaardige spruit. Dan denk je ook aan de evangelie. Denk aan die blinde man die hoort van Jezus. En wat roept hij dan? Hij zegt niet, Jezus kom bij mij. Nee, zoon van David. Dat was een titel met een belofte. Zoon van David. De zoon van David zal komen. En hij zal recht en gerechtigheid doen in het land. Er staat er in vers 6, in zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. Dit is zijn naam waarmee men hem zal noemen. De Heere onze gerechtigheid. Dat is wat we mogen verwachten, waar we naar uitzien. Vers 7 staat, daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer, dat is wonderlijk wat hier staat. De Israëlieten zijn altijd bekend geweest door, zij aanbidden de God die hen uit Egypte heeft verlost. Ook nu nog, als Pesach gevierd wordt, Pesach is het Joodse feest, Pasen, Pesach, waar wordt herdacht dat God hen heeft verlost uit Israël. Maar nu staat er iets uit de Egypte. Ja, goed. Nu staat er iets heel vreemds. Dus er komt een tijd, zie de dagen komen, vers 7, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, komt er een moment dat er geen Pesach meer gevierd wordt, of geen Pasen meer, of dat er niet meer wordt herdacht dat ze uit Egypte zijn verlost. Wat is dat? Maar er staat, lees verder, maar veel eer, dus veel meer, zo waar de Heere leeft die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken, die het heeft doen komen uit het noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. En ze zullen op hun eigen grond wonen. Dus er komt een verandering in het herdenken van Israël. Er komt een moment, maar dat is nu nog niet. Dat komt, hè. Ze moeten nog uit al die landen komen. Er zitten heel veel Joden in Amerika trouwens. En er zijn nog heel veel landen waar Joden zijn. En God is bezig. Dit is nu bezig. Dit is het plan van God waar ik eigenlijk helemaal niks van begrijp. Waarom moet het allemaal zo gebeuren? Kan het niet anders? Moet er niet met minder slachtoffers, met minder doden en gewonden? Ja, de wereld maakt zich natuurlijk heel erg druk om wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Ook omdat een geestelijke betekenis heeft dat. Omdat Jeruzalem is de stad van God. Ik heb nog niet zoveel in het nieuws gezien of reacties van allerlei landen gehoord, ook in de Verenigde Naties, over de oorlog in Oekraïne. Weet u, er zijn cijfers zijn van een Engelse organisatie. Er zijn al 700.000 Russische soldaten gestorven en verwond. En hoeveel doden zijn er in Oekraïne? Het zal al gauw tegen 1 miljoen lopen. Een verschrikkelijke oorlog. Maar de VN zegt niet tegen Poetin, stop ermee. Nee, kunnen ze niet. Maar Israël, het Midden-Oosten. Jeruzalem. En ja, ik kan niet vanmorgen meer vertellen, maar als moet je lezen in Zacharia 12, daar staat dat alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem met één bedoeling: Jeruzalem in bezit te nemen, te verwoesten. En wat zal er gebeuren? U weet het, hè? Die volken zullen zich te pletter lopen. Want het is een steen. Jeruzalem is een steen die niemand kan tillen. Maar God is bezig. En dat geeft hoop. Dat helpt ook om te bidden voor Israël en voor heel de situatie daar. En ook wat geweldig bemoedigend is, dat is voor ons is dat ook heel belangrijk, de trouw van God. Zo trouw als hij aan zijn volk is, zo trouw is hij ook aan ons. Wij mogen steeds beroep doen op hem. Wij mogen hem vragen. We mogen vragen om zijn hulp. Om zijn leiding ook in ons leven. Want wat maken wij in ons leven mee? We maken soms heel moeilijke dingen mee. En dan mogen we vragen aan de God die getrouw is. Ik ben heel dankbaar dat ik hier weer mag staan. Het zag er even niet zo goed uit. En dan ben je helemaal in de handen van God. En ik heb gelukkig een goede chirurg gehad, mag ik zeggen, in het ziekenhuis. Maar ik heb God gehad aan mijn zijde. En na mijn operatie kwam ik bij de chirurg en hij was eigenlijk heel verrast, dat ik alweer zoveel kon doen, zo kon functioneren. Hij was verrast en verbaasd. En dan denk je, ja God, u bent zo goed en zo genadig. Het zou ook anders kunnen, dat is waar. Maar God is trouw, ook naar ons toe en voor ons. En dat geeft mij rust en vertrouwen dat we, als we naar de gebeurtenissen in de wereld kijken, dat we dan weten, ja God is bezig om zijn plan te volvoeren. En wij mogen bij het plan horen. We zijn een onderdeel van het plan. Want wij worden klaargemaakt om Jezus tegemoet te gaan. In de lucht. Of als we zouden sterven, gaan we naar hem toe. Maar dat is onze toekomst. Omdat God getrouw is. Niet omdat wij zulke goede christenen zijn. We mogen vasthouden aan ons geloof. En God is getrouw. Amen. Amen.